I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst nog even dit. Ik heb op al mijn reizen echt op de raarste plekken geslapen. Dat hoort natuurlijk een beetje bij reizen, afzien en liggen op een gek bed. Een van de raarste plekken waarop ik heb gelegen is op een bijenkast in West-Oekraïne. Oekraïners die noemen dat bijentherapie. Ze denken dan dat het trillen van de vleugels van bijen goed is voor je gezondheid. Nou, daar heb ik niet heel van gemerkt, eerlijk gezegd. Mocht je nou thuis niet goed slapen en slapen op een bijenkast is niet jouw ding of gewoon praktisch moeilijk uit te voeren, denk dan aan de matrassen van Mad Sleeps. Dat is een Nederlands matrassenmerk en die matrassen worden gemaakt in Duitsland. En ze zijn uniek doordat het matras aanpasbaar is. Je kan thuis zelf het matras openritsen en de verschillende lagen op een andere plek leggen, waardoor er in totaal 6 hardheden mogelijk zijn. Verder krijg je 10 jaar garantie op het matras. Neem eens een kijkje op matsleeps.com. Dat spel je M-A-T-T-S-L-E-E-P-S. Ontvang 10% korting op de hele collectie met kortingscode Jelle. Lekker kort, gewoon Jelle, dat is de hele code. Bevalt het je niet, dan kan je binnen 120 dagen het matras retourneren. En dit is wat er gebeurde in week 6 van het tweede jaar van de oorlog. Vandaag is een historische dag, want Finland is vandaag toegetreden tot de NAVO, wat een direct gevolg is van de invasie van Oekraïne. Want voor de invasie was maar 20% van de Finnen voor toetreding tot de NAVO. Maar daarna was dat in één klap 80%. Want de Finnen snappen dat een invasie van Oekraïne een gevaarlijk precedent schept. En dat Rusland na een succesvolle oorlog in Oekraïne, ja, gewoon elk willekeurig land binnen kan gaan vallen. Vanmiddag werd de Finse vlag gehesen op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. En daar vindt vandaag een top plaats van alle NAVO-lidstaten. En president Niinisto van Finland was daar dus ook aanwezig. Officieel begon Rusland vorig jaar de oorlog met Oekraïne omdat Oekraïne plannen zou hebben om toe te treden tot de NAVO. Maar goed, de afgelopen maanden viel Rusland ook niet Finland binnen, terwijl die natuurlijk bezig waren met het lidmaatschap van de NAVO en terwijl die twee landen ook een grens van 1300 kilometer delen. En de NAVO-grens trouwens vanaf vandaag nog maar 70 kilometer van Petersburg ligt. Ja, dit is even een reminder dat uitbreiding van de NAVO altijd maar een smoes is geweest voor het binnenvallen van Oekraïne. Al wordt dat nog steeds aangehaald door sommige geopolitieke experts helaas. Hoe dan ook, al die NAVO-landen die bespreken vandaag hoe ze Oekraïne het beste kunnen helpen bij een tegenoffensief tegen Rusland. Dat natuurlijk nog steeds niet is begonnen. Aan het front is de strijd namelijk nog steeds gefocust rond Bakhmut. Deze week waren beelden te zien van eenheden van Wagner die een Russische vlag planten op het gemeentehuis in Bakhmut. En er waren ook beelden van Yevgeny Prigozhin, de baas van Wagner, die daar ook een vlag neerzet. Het is niet duidelijk te zien of hij ook echt op die plek was. In het westen van de stad zitten nog wel Oekraïnse soldaten, dus de stad is nog niet volledig in Russische handen. En die Prigozhin die bezit ook een restaurant in Sint-Petersburg, waar deze week een bekende Russische blogger om het leven kwam bij een explosie. En ja, het doet een beetje denken aan de bomaanslag waar Daria Dugina om het leven kwam. Dat is de dochter van de nationalist Alexander Dugin. Dat kan je nog even terugluisteren op week 27. Heel vergelijkbaar. In ieder geval, de aanslag van afgelopen week kan grote gevolgen hebben voor Rusland. En daarom sta ik er even bij stil. Die bom ontplofte in het restaurant met de creatieve naam Street Food Bar nummer 1. En Sinds het begin van de oorlog worden daar evenementen georganiseerd door het zogenaamde Cyberfront Z. Dat is een patriotische beweging en daar komen loesje types zoals Maxime Shougalé, die voor Wagner in Afrika werkte en daar gevangen is genomen. Op het menu in het restaurant staat onder meer de Topol M hotdog. Hij is vernoemd naar een kernraket, de Topol. Je kan er ook een cheeseburger NAVO vijand bestellen. En een hamburger met de naam Bidens afgunst. Ja, ik vind het dus zelf heel grappig dat in een Russisch patriotisch café alles op het menu Amerikaanse junkfood is. Maar dat terzijde. Hoe dan ook, deze week was die blogger daar te gast, Maxime Fomin. Die Fomin is afkomstig uit het oosten van Oekraïne en is een van de populairste oorlogsbloggers in Rusland. Hij heeft bijna 600.000 volgers op Telegram en is een fervent aanhanger van de oorlog. Hij schrijft trouwens onder de naam Vladlen Tatarsky. En dat is weer een personage uit het, ja, echt een cultboek Generatie P, geschreven door Viktor Pelevin. Echt een aanrader trouwens. Dus wat dat betreft heeft deze Tatarsky een prima boekensmaak. Dat boek las hij trouwens in de gevangenis. En daar belandde hij nadat hij een bank had beroofd in Oekraïne. Dus niet zo'n heel fris figuur. Hij ontsnapte in 2014 uit de gevangenis en sloot zich daarna aan bij de militie van de Volksrepubliek Donetsk. En op videobeelden die zijn gemaakt op het moment van die explosie zie je dat die Tatarsky een gouden beeldje krijgt van een jonge vrouw. Tenminste, het is niet een beeldje van een jonge vrouw, maar die jonge vrouw geeft hem een gouden beeldje. En dat beeld is een beeld van hemzelf met een mijnwerkershelm op. Het is ook een verwijzing naar zijn verleden als mijnwerker. Dat deed hij voordat hij banken ging beroven. En hij krijgt dat beeldje en daarna gaat het beeld op zwart. Want dan is dus de explosie. Het hele café ontploft. Tatarsky is gelijk dood en er vallen tientallen gewonden. Gisteren op Russische TV waren beelden te zien van een vrouw die een bekentenis aflegt en die zegt dat er explosieven in het beeldje zaten. Maar het is verder helemaal onduidelijk waar ze is op het moment van die opname of wie haar ondervraagt. Zelfs of ze eigenlijk wel is opgepakt. Super dodgy allemaal. Ze wil ook dan niet zeggen waarom ze het heeft gedaan of welke organisatie daar eventueel achter zit. Maar het Kremlin wijst gelijk naar de FBK. Dat is de organisatie van Alexei Navalny, van de oppositie. Die Navalny zou dan natuurlijk ook nog eens zijn geholpen door de Oekraïnse geheime dienst. En ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk, want die FBK die heeft echt nog nooit gewelddadig verzet gepleegd. Maar dit zou een goed excuus kunnen zijn voor nog meer repressie in Rusland. En tegelijkertijd is deze aanslag een waarschuwing aan militaire bloggers in Rusland, die wel pro-oorlog zijn, maar ook vaak heel erg kritisch zijn op het Kremlin. Jij kan de volgende zijn. Het is heel goed mogelijk, en er wordt ook volop over gespeculeerd op de Russische media, dat de Russische staat achter deze aanslag zit. Maar dat weten we nog niet. Wordt vervolgd in ieder geval. Gaan we door naar de Russische media. Ja, in Oekraïne werd een bericht veel gedeeld over de pro-Russische Mikhail Lugin. Dat bericht was afkomstig van Telegram-kanaal Inform Napalm. Dat is een kanaal met goede connecties met de Oekraïnse hackersgemeenschap. Die Lugin die had 25.000 euro bij elkaar gezameld en was van plan om daar drones van te kopen. Die zouden de Russen dan kunnen gebruiken aan het front. Maar Oekraïnse hackers die hadden ingebroken op zijn AliExpress-account en hebben die 25.000 euro uitgegeven aan seksspeeltjes. Dus nu heeft Lugin helemaal geen geld meer over om iets naar het front te sturen. Nou ja, misschien kunnen die dildo's wel gebruikt worden in kogelvrije vesten. Ja, misschien houden ze wel een kogel tegen, als je maar genoeg dildo's gebruikt. Waarschijnlijk heb je dan betere kwaliteit kogelvrije vesten dan die van het Russische leger. Maar goed. Verder is er nu een golf van ex-gevangenen vrijgelaten die zich hadden aangemeld voor Wagner. En door een wonder die vleesmolen aan het front hebben overleefd. Zoals beloofd worden die na een half jaar vrijgelaten. En het gaat echt om enkele duizenden mannen die vaak vastzaten voor moord en verkrachting en andere ernstige misdaden. En deze week kwam het moment dat je wist dat zou komen. Namelijk, ja, dat zo'n ex-gevangene thuiskomt en weer lekker aan het moorden sloeg. Het gaat in dit geval om de 28-jarige Ivan Rosomagin. uit het gehucht Novi Buryats in Tatarstan. Ja, dat zit een beetje tegen Siberië aan. Die Rosomagin die moest eigenlijk 14 jaar uitzitten vanwege de moord op een dorpsbewoner. Vanwege een burenruzie. Maar die had dus zich aangemeld bij Wagner en een half jaar aan het front gediend. En die werd vrijgelaten en die kwam 21 maart terug naar zijn dorp. En 8 dagen later stak hij een 85-jarige vrouw dood in een nabijgelegen dorp. Die vrouw die runde daar een soort herberg en die Rosomagin die bracht daar de nacht door. Dat meldt de Russische journalistieke site Mediazona. En echt onverwacht kwam die moordpartij niet, want de dagen ervoor, dat meldde in ieder geval ooggetuigen in het dorp, de dagen ervoor liep hij al dronken door het dorp met een hooivork en een bijl. Hij sloeg daarbij de ruiten in van auto's en hij bedreigde een aantal mensen met de dood. Dus ja. En in plaats van die man nou op te pakken, verzekerde de plaatselijke politie de bewoners ervan dat die man binnenkort wel weer naar het front zou gaan. Maar goed, hij zit dus nu weer in de gevangenis. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij zich dan weer gewoon weer aan kan melden om naar het front te gaan. In ruil voor vrijlating. Dat zou wel best wel maf zijn. Enfin, dit is natuurlijk een voorbode van een golf van geweld die ongetwijfeld door heel Rusland zou gaan dit voorjaar. Want ja, er zijn dus nog eens duizenden van deze moordenaars vrijgelaten die getraumatiseerd van het front van Bachmut komen en terug naar hun geboortedorpen gaan. Oké, en dan nog dit. Ja, het is altijd mijn nachtmerrie geweest dat ik dan aankom op Sheremetyevo, vliegveld van Moskou, en dat iemand dan ja, een zakje coke of zoiets in mijn tas stopt en ik vervolgens 10 jaar in een Russische gevangenis door moet brengen. Tussen dus de types waar ik het net over had. 1 keer kwam dat moment heel dichtbij. We filmden in de Caucasus, in de buurt van de grens van Georgië. En we filmden ja, gewoon een wei met een koe erin. Maar alsnog werden we opgepakt omdat het grensgebied was en we daar niet mochten filmen. En met Georgië zo dichtbij werden we verdacht van spionage. En we hebben toen 2 hele dagen in de cel gezeten. Dus met de hele tv-ploeg. Uiteindelijk, goddank, liep het toen met een sisser af. We hadden een reportage over Beslan gemaakt. Daar was een school gegijzeld met kinderen, kan je misschien wel herinneren. En de chef van de politie kwam uit Beslan. En we hadden hem die reportage laten zien en daar was hij wel van onder de indruk. En hij had ons vrijgelaten, heel random allemaal. Maar die angst hing eigenlijk altijd boven het hoofd. En tot nu toe sloot de Russische staat alleen maar Russische journalisten op en liet buitenlandse correspondenten met rust. Maar daar kwam deze week verandering in. De Amerikaanse correspondent Ivan Gerskowitz werd opgepakt in Yekaterinburg, waar hij was voor een reportage over de Wagnergroep. Hij werkt voor de Amerikaanse krant Wall Street Journal en is echt ja, een hele goede journalist. Ik heb ook vaak zijn stukken gebruikt voor de podcast. En de krant heeft trouwens, de Wall Street Journal, heeft al zijn stukken gratis beschikbaar gesteld. Ik zal een link in de show notes zetten. Hij schreef trouwens vorige week nog een uitstekend stuk over de dramatische staat van de Russische economie. Dus dat zou je ook dan even terug kunnen lezen. Hoe dan ook, officieel is hij opgepakt voor spionage in een fabriek in Yekaterinburg. Maar dat is natuurlijk gewoon compleet flauwkul. Hij kan daar door tot 20 jaar celstraf krijgen. Dus het is echt wel heel heftig. En dat oppakken van Gerskowitz heeft grote gevolgen. Natuurlijk allereerst voor Gerskowitz zelf. Hij is een kind van 2 Russische emigrés... die de terreur van de Sovjet-Unie hadden ontvlucht. En nu zit hun zoon dus in de Lefortovo-gevangenis, die al in de Sovjet-tijd een van de meest beruchte gevangenissen van de Sovjet-Unie was. En ja, het meest waarschijnlijk is eigenlijk dat die Gerskowitz zal worden gebruikt als een ruilmiddel. Bijvoorbeeld voor Russen die daadwerkelijk spion zijn en ergens vastzitten in het buitenland. Of ja, hij kan ingezet worden op andere fronten. Voor Russen is het altijd handig om zo iemand achter de hand te hebben. En de kans is aanwezig dat na hem ook andere correspondenten zullen volgen. En ik denk als ik buitenland correspondent was in Moskou, dan zou ik echt vandaag het vliegtuig naar huis nemen en ik weet nu ook dat ik zelf ook geen stap meer zal zetten in dat land zolang Poetin daar aan de macht is. Was ik ook al niet echt van plan, maar goed. En het heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor de nieuwsgaring in Rusland, die natuurlijk al heel lastig was, maar nu bijna onmogelijk. En dat juist op het moment dat het zo belangrijk is om te weten wat er aan de hand is in Rusland. Ik had het er vorige week al over met mijn gast Eddie van Wessel, dat propaganda zo'n belangrijke rol speelt in deze oorlog. Zowel aan de kant van Oekraïne als aan de Russische kant. En soms is het moeilijk om te onderscheiden wat nou echt is en wat nep is. Wordt soms ook wel de fog of war genoemd, de oorlogsmist. En ja, die propagandaoorlog is eigenlijk van alle tijden. En daar ga ik het nu over hebben met mijn gast Carlien Boy. Welkom Carlien.
Ja, dank je.
Carlien is mediaspecialist bij het Instituut voor Beeld en Geluid en werkt nu aan een tentoonstelling over de rol van propaganda in oorlogen, die vanaf 26 april te zien is in het Instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag. Even een kleine disclaimer trouwens, ik geef daar zelf ook een lezing. Maar los van die tentoonstelling organiseren jullie ook nog andere dingen, toch? Rond dit thema.
Ja, we hebben eigenlijk dit hele voorjaar tot met mei, juni het thema mediaoorlog bij Beeld en Geluid. En daar maken we ook lessen-ups voor onderwijs. Lessen die docenten kunnen geven aan hun leerlingen.
Het zijn een soort van lespakketten of zo?
Het zijn een soort lespakketten online waarmee je een les kan verrijken. Mm-hmm. Dus omdat vaak bij leerlingen, ja, als je beeld laat zien, komt iets veel dichter of veel harder binnen. Mm-hmm. En dan heb je ook meteen iets om over te praten.
Ja.
Dus dat doen we over propaganda. Er zijn mediacolleges en we maken ook twee podcasts. Die komen in de loop van de tentoonstelling, dus in april, mei, komen die beschikbaar.
Oké, hoe heet iedereen. Die?
De ene heet Fake News en De ander gaat over doxing. Okay. En het zijn allebei verhalen over dit soort fenomenen in de Tweede Wereldoorlog.
Okay.
Want dat is eigenlijk wat we heel belangrijk vinden binnen die hele programmering. Om te laten zien en te laten horen dat propaganda-trucs eigenlijk niet veranderen.
Ja, laten we daar eventjes een beetje op inzoomen. Om te beginnen, wat verstaan we eigenlijk onder propaganda?
Ja, propaganda is iets heel ingewikkelds, want het heeft heel veel verschijningsvormen. Maar het doel is altijd om mensen te overtuigen van een idee of een gedachte. Eigenlijk om ze die te laten adopteren voor de bestwil van iemand anders. Dus van een machthebber of het verkopen van een idee. Dat is eigenlijk wat reclame is, commercieel. Dat is propaganda.
Ja.
Dus niet met een commercieel oogpunt, maar echt om een idee te laten adopteren.
En in dit specifieke geval is het idee, of het doel in ieder geval, een oorlog. Maar de brengen van die boodschap begint vaak al in aanloop naar een oorlog, toch?
Hoeft niet altijd, maar een conflict of een oorlog ontstaat nooit plotseling. Dat zie je ook in Rusland en Oekraïne. Dat is iets wat vaak al heel lang broeit. En dat is wat propagandamakers ook het liefste doen. Inspelen op zaken die al leven in de samenleving. Of onvrede.
Een onderbuikgevoel.
Ja, onderbuikgevoelens. Echt broeiende sentimenten. En die wakkeren ze aan met stootjes informatie.
Ja. Bijvoorbeeld in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zou je kunnen zeggen dat toen ook al, daarvoor al de jodenhaat werd aangewakkerd.
Ja, zeker. Ja. Er waren al filmpjes, er werden posters gemaakt, berichten in kranten. Als je vooral propaganda via media is echt een prachtige manier om op heel veel verschillende plekken je boodschap te verspreiden.
Ja. Want we hebben het idee met alle social media van nu en de snelheid waarmee beelden worden doorgegeven, dat dat iets is specifiek voor deze oorlog. Maar eigenlijk is propaganda van alle tijden, toch?
Ik denk zelfs misschien wel voordat er echt grote media, vanaf het moment dat de boekdrukkunst er was, waren er 5-cent prenten waarmee je propaganda kon verspreiden. Zodra je nieuws voort kan brengen. Kun je het beïnvloeden?
Ja.
Ja.
Zijn er bepaalde patronen of trucjes die je bij elke oorlog terug ziet komen?
Als ze bij elke oorlog terugkomen, dat weet ik niet zeker. Maar er zijn wel echt grote trucs, zoals gebruik van de geschiedenis. Dus je kunt een groepsgevoel opwakkeren door nationale helden aan te halen en te kijken van nou, kijk eens hoe fantastisch Nederland was. Een voorbeeld is wat je nu ziet, is geen oorlog, maar het gebruik van de nationale symbool, de vlag, die de boeren tijdens hun protesten omgekeerd in alle weilanden hadden staan.
Symbolen kunnen heel krachtig zijn.
Ja.
Ook in Rusland, het Z-symbool bijvoorbeeld.
Ja. Z-symbool, de I met de trema dat Oekraïne gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog had je de V en de V van vrijheid en van verzet. En later van victorie van de Duitsers. Mm-hmm. Want ook zie je dat symbolen en propaganda omgedraaid worden. Dus als de ene groep iets introduceert, dan gebruikt de andere groep vaak eenzelfde tactiek of soms zelfs hetzelfde symbool, zoals in de Tweede Wereldoorlog, de V, om het zich toe te eigenen en de campagne van de ander te smoren.
Want die V werd ook gebruikt door de Duitsers?
De V werd ook gebruikt door de Duitsers.
Okay.
Ja. Duitsland wint op alle fronten en dan met een hele grote V van victorie.
Okay. Dat wist ik niet.
Ja,
bijzonder.
Dus waar het eerst Churchill was, die met zijn met het V-teken in de lucht, wat wij nu nog steeds gebruiken, eigenlijk vrijheid en verbinding wilde aangeven. En het verzet, het opdeuren van NSB'ers kalkte bijvoorbeeld, gebruikte Duitsland eigenlijk heel snel vanaf 1941 al grote posters met ook zelfs een oranje V in sommige gevallen.
Okay. Symbolen vee. Dus? Ja. Zijn er nog andere mechanismen die je toch ziet komen in de meeste oorlogen?
Ja, je hebt dehumanisering, dus het apart zetten al heel lang van tevoren. Begint soms heel subtiel. Je ziet het in de Tweede Wereldoorlog bij de Joden met eerst dat je moet registreren wat je etnische groep is. En later dat je ineens allerlei dingen niet meer mag als je je identificeert als die groep. Tot met volkomen uitsluiting of massamoord.
Want is dat het doel van dehumaniseren? Is dit zijn geen mensen. Dus je kan er als soldaat misschien makkelijker op schieten of iemand executeren, want het zijn geen mensen. Is dat
ja,
een beetje het
ja,
idee?
Het is om soldaten. Ja, inderdaad, precies dat, maar niet alleen soldaten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in de grote genocide in Rwanda in 1994, waren het heel veel gewone burgers die de moorden hebben gepleegd. In een hele korte tijd zijn daar zo ongelooflijk veel mensen vermoord. En de meerderheid daarvan was geen soldaat. Dus het wegzetten van een groep als kakkerlakken of als ratten of als vuile parasieten die op jouw samenleving parasiteren, wakkert ook een soort angst aan, waardoor mensen zelfs denken, ik moet als eerste handelen, want als ik dat niet doe, dan overkomt mijn gezin iets. Dus dan kan je je geweld legitimeren als zelfverdediging bijvoorbeeld.
Je bent jezelf aan het verdedigen. Ja. Net als de Russen die zich verdedigen tegen de nazi's in Oekraïne.
Ja. Of die Donbass moeten bevrijden van de nazi's.
Ja. Andersom overigens ook. Ik zie toch wel vaak dat Oekraïners de term orks gebruiken voor Russen. Alsof het een soort van... Ja, het is ook dehumanisering natuurlijk.
Ja, als je tegen onmensen vecht, is het gewoon makkelijker om ze neer te knallen dan wanneer het de vader van een kind is. Wat we ook hebben gezien in die filmpjes die Oekraïne dan weer terugstuurt naar Russische gezinnen. Van kijk, deze jongen was hiervoor nog de verjaardag van zijn kindje aan het vieren.
Ja.
Dat filmpje met dat fietsje bijvoorbeeld.
Ja, beangstigt je soms de kracht van propaganda, en je vertelde net over Rwanda, hoe mensen te beïnvloeden zijn, dat is toch ook wel beangstigend?
Zeker als je pacifist bent. En dan zouden
wij zelfs vatbaar zijn voor goede propaganda, denk ik soms.
Nou ja, propaganda is overal om je heen. Dus je wordt de hele dag beïnvloed, want nieuws is altijd een selectie die gemaakt is door een redactie. Dus je ziet bijna nooit live zomaar iets zonder dat er duiding bij zit. En die duiding is altijd gekleurd.
Ja.
Dus ik denk dat, natuurlijk zijn wij vatbaar voor propaganda.
Ja.
Als je, ik kan me nog herinneren dat toen Trump de verkiezingen had gewonnen, dat het NOS echt een soort bericht bracht alsof het een verlies was. Van hij heeft gewonnen, weet je wel. Echt verslagen waren ze. Terwijl je denkt, ja, wij zien dat zo. Maar ja. De helft van Amerika is dolgelukkig. Dus wat is nou waar?
Dat was niet helemaal neutrale berichtgeving.
Nee, ik snapte hem heel goed. Maar het is niet helemaal, het is niet neutraal.
Ja.
Nee.
Nou ben jij heel goed onderlegd in het onderwerp. Je zit er middenin. Je leest ook veel wetenschappelijk onderzoek. Zelf ben ik natuurlijk ook elke week mee bezig in het onderscheid maken tussen echt en niet echt. Dus ja, ik heb het meer in mijn vingers en jij vast ook. Maar heb jij het gevoel dat de gemiddelde nieuwsconsument dat onderscheid wel genoeg kan maken?
Ik denk dat het best wel lastig is. Vooral omdat veel jongeren dingen voorbij zien komen op social media. Je hebt tegenwoordig hele kleine nuances. Dus je kan een bericht kan echt nep zijn, compleet verzonnen en verstuurd worden of gepubliceerd worden. Iedereen kan nieuws maken tegenwoordig of iets publiceren online. Dus dat maakt het lastig. En wat het ook lastig maakt, is dat propaganda niet altijd helemaal onwaar hoeft te zijn. Het kan gewoon heel veel waarheden, een bericht kan heel veel ware zaken bevatten. En dan zit er net een twist aan, waardoor je op het verkeerde been wordt gezet.
Mm.
Dus dat verwarring zaaien desinformatie eigenlijk verspreiden, ja, dat is vaak zo subtiel dat ik heel goed kan snappen dat je dat niet doorhebt.
Wat moet je nou doen als je, niet dat jij, ik denk dat jij alles weet hoe je met mensen om moet gaan, maar misschien kan je me toch helpen. Ik had laatst een lezing. Komt er iemand na afloop naar me toe en die zegt van, een mooi verhaal hoor, maar waarom heb je niet verteld dat Poetin een kloon is?
Ja.
En ik vraag van, oh, maar waar heeft hij dat gelezen? Ja, dat staat gewoon op Facebook.
Ja, ja.
Hoe ga je in het gesprek met mensen die op die manier aan nieuwsgaring doen, zonder kritisch bronnenonderzoek? Hoe kan je ze overtuigen of kan je ze wel overtuigen?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat je niet iedereen kan overtuigen, want er zijn gewoon groepen mensen die alleen nog maar op dat soort plekken nieuws halen.
Mm-hmm.
En ik denk het enige wat je kan vragen is, waar heb je dat nieuws gevonden en weet je zeker dat het echt is? Zijn er meer mensen die het geloven? Heb je het ook op andere plekken teruggezien? Want dat is natuurlijk wat je dan voor zou kunnen stellen. Maar als iemand echt zo in de rabbit hole zit, dat Poetin een kloon is en dat wij het alleen allemaal nog niet doorhebben.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet of je zo iemand nog kan overtuigen eigenlijk.
Nee. En ik denk dat het misschien vooral belangrijk is dat je jezelf dan niet verheven voelt of op zo iemand neerkijkt.
Nee, maar het is natuurlijk wel lastig om een open gesprek aan te gaan als iemand iets beweert waarvan je denkt van je bent compleet koekoek. Ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar ik denk toch dat het goed is. En soms, kijk, er zit een verschil tussen een mening hebben en echt of tussen mening en feiten.
Ja.
En dat is denk ik iets waar je bewust van moet hebben. Iemand mag een andere mening hebben.
Ja, maar ik vraag me wel steeds meer af of dat onderscheid nog steeds door de meeste mensen wordt gemaakt.
Nee, ik denk het niet. Ik denk ook dat journalistiek daar een rol in heeft. Bijvoorbeeld om in talkshows geen mensen tegenover elkaar te zetten die echt van een ander gewicht hebben zijn of echt andere kennis over een onderwerp hebben.
Ja.
Als gelijkwaardige gesprekpartners bijvoorbeeld. Ja.
En zo blijft het belangrijk, ook vooral in een oorlog, om voortdurend op te blijven letten op wat echt is en wat niet. En nou, daar helpt jullie tentoonstelling en jullie werk rond media en oorlog helpt daar denk ik enorm bij. Carlien Boy, dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dit was het voor deze week. En net nu ik de podcast inspreek, krijg ik een bericht binnen dat een hoge official van het Kremlin naar het buitenland is gevlucht. Ik ben benieuwd wat die te melden heeft. Daar kom ik volgende week misschien nog wel op terug. Hopelijk is het trouwens niet de laatste die vlucht uit Rusland. Als jullie Ivan Gerskovich, die journalist die vastzit in Rusland, willen steunen, dan kan dat. Piotr Sauer, hij is al eerder hier te gast geweest en een goede vriend van Evan, die verzamelt alle brieven voor hem en vertaalt die in het Russisch, zoals het ook hoort volgens de Russische wet. En hij zorgt dan dat Evan die brieven ontvangt. In de show notes zal ik een e-mailadres zetten waar je een briefje heen kan sturen. Ik ben er zelf weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.